Sinds kort mogen we als Vlaming niet meer klagen als het regent. Ik ben alleszins heel blij dat het nog eens geregend heeft, want heb je al eens gezien hoe droog het gras overal is. We zitten momenteel trouwens met drie crisissen. Een gezondheidscrisis, een economische crisis, een klimaatcrisis. Namelijk de steeds erger wordende droogte. En op 85% van de locaties in Vlaanderen is de grondwaterstand historisch laag tot zeer laag. En die toenemende droogte is al jaren aan de gang. Dit is het vierde te droge jaar op rij. Het is nu alle hens aan dek. Een grootschalig, proactief plan tegen droogte. Het zal je verbazen, maar dat hebben wij dus niet. Vlaanderen heeft hier veel te lang van weggekeken, zeggen wetenschappers. En ik praat vanavond met mensen die hier niet van konden wegkijken en in actie zijn geschoten. Boeren bijvoorbeeld, want die zijn het zwaarst geïmpacteerd. Sam Magnus uit Merchtem, hallo.
Hey, goedenavond.
Je bent witloofboer, maar je teelt ook zoete aardappelen, ja. Mais, graan. Zijn dat allemaal gewassen die veel water vragen?
Toch wel op de juiste moment. Alle gewassen vragen natuurlijk water om goed te kunnen groeien. Het meest specifieke probleem dat wij hebben is eigenlijk met ons witloof, is het kiemen van het witloof. Dus eind mei moeten wij dat zaaien en moeten wij echt de bovenste centimeter van de grond kunnen vochtig houden en hebben wij echt de juiste hoeveelheid water nodig. Eens dat het plantje gekiemd is in de zomer, kan die vrij goed tegen de droogte.
Okay.
Dus op zich is het een droogtetolerante plant vrij goed, maar toch hebben we nu de afgelopen weken eigenlijk echt heel veel nood gehad aan vochtig weer.
Vochtig weer?
Ja.
Dat hebben we niet gehad, hè?
Dat hebben we niet gehad.
Enfin, de afgelopen dagen heeft het een beetje gedrizzeld.
Ja, ja.
Ja,
inderdaad. Meestal als we op de radio van regen spreken, dan lachen wij eens naar elkaar van die enkele liters, dat is geen regen. Hè.
Nee.
We hebben nood aan structurele regens om echt...
Ja, is een goede moesson. Voel je dat, de droogte van de afgelopen jaren?
Ja, het hoe dat de toestand van de velden was de afgelopen weken, hadden we nog nooit gezien. Het was zo vroeg, zo droog. Normaal hebben we echt aan het begin van het seizoen echt een vochtbuffer in de grond. Maar je zag gewoon de afgelopen weken het vocht in de grond gewoon wegzakken.
Mm-hmm.
Dat het echt dieper en dieper. En normaal gezien vind je op enkele centimeters vind je vocht. Maar nu zaten we al op 5 tot 10 centimeter eerder dat we vocht moesten gaan vinden. En dat was echt uitzonderlijk zo vroeg op het jaar.
Dus als Frank de Bozer zegt, er komt weer een droge week aan. Hoeveel stress krijg je dan?
Dan zijn wij niet echt om aan te spreken, eigenlijk.
Echt?
Ja.
Het is zo erg.
Die laatste weken, ja, ik heb misschien 5, 6 weer-apps op de telefoon staan en dan alle uren kijken van oké, wat zijn de voorspellingen, wat zijn de lange termijns voorspellingen. Die lange termijns voorspellingen kloppen nooit, dus ja, dat is altijd hoop of wanhoop. Totdat we gelukkig dan eind vorige week wat regen gekregen hebben en dat er wat verlichting gekomen is.
Ja. Maar een klein beetje natuurlijk, hè?
Ja,
een beetje verlichting.
Voor ons specifiek is dat wel voldoende geweest om te kunnen beginnen zaaien. We hebben ook een speciale machine gemaakt om de grond nu wat vochtig te houden. Dat wij specifiek aan het witloofzaadje wat vocht kunnen toebrengen. En het lukt al. Met een beetje geluk gaan we begin volgende week de meeste planten boven gekregen hebben.
Oh, maar dat betekent wel dat het water jou aan de lippen staat om zo'n onnozele uitdrukking nu in dit kader te gebruiken. Dat je hebt niet veel buffer.
Het zijn helse weken geweest, ja.
Ja. Heb je hierop geanticipeerd? Want het is het vierde droogtejaar op rij.
Ja, maar voor ons specifiek hebben we eigenlijk 4 jaar geleden echt problemen gehad. Omdat het toen ook in mei heel droog was. Dus toen hebben we beseft van we moeten iets hebben dat we toch water kunnen toebedingen op ons velden. Dat we ook echt specifiek, we hebben enkel die bovenste centimeter waar het witloofzaadje ligt. Dus hebben we gelukkig ook een machine gemaakt die nu dit jaar toevallig net op tijd klaar was.
Ja.
We hebben de laatste 2 weken van mij, vooral mijn vader, dan bijna dag en nacht aan die machine nog doorgewerkt. Die was net op tijd klaar vorige week. En dankzij die kunnen we nu eigenlijk met weinig water toch onze planten doen kiemen.
Ja, het is een soort van druppelmachine in plaats van... Want als ik naar de velden kijk, sorry, ik ken echt niks van landbouw, maar dan zie je van die gigantische sproeiers over het veld.
Ja.
Dat heb je nu moeten vervangen.
Ja, dat gebruiken we niet, omdat we dan echt heel veel kubus water moeten aanvoeren naar de velden, omdat het water niet altijd beschikbaar is in de buurt. Dus hebben we echt 200 tot 300 kubus water nodig per hectare, 2 tot 3 keer, om eigenlijk het zaad te doen kiemen. We hebben nu een machine gemaakt waar we maar 11 kubus per hectare nodig hebben, dat we enkel de plaatsen waar het witloofzaad ligt, dienen we eigenlijk verschillende keren een beetje water toe, zodat we eigenlijk misschien met 40, 50 kuub per hectare het witloof kunnen doen kiemen.
Ja.
In plaats van
is dat
3,
een grote
4,
investering?
Dat heeft vooral heel veel bloed, zweet en tranen gekost. En toch ook wel wat... Dat heeft toch ook wel materiaal wat gekost, maar ik moet er nog eens aan tellen. Maar dat is dus 15.000 tot 20.000 euro.
Ja.
Enkel voor die machine natuurlijk.
15.000 tot 20.000 euro?
denk het wel, ja.
Dat is een meerkost die boeren tegenwoordig niet echt meer kunnen gebruiken, hè?
Als we daarmee die gewassen boven krijgen, dan gaan we...
Ja, het moet.
Het moet. Dus het is heel simpel. Wij moeten nu op deze moment die planten kunnen zaaien. Die moeten nu kiemen. Anders hebben we volgend jaar niets. Dat zijn de wortels waar het witlof op groeit. Dus we moeten die nu kunnen zaaien. We oogsten die in oktober. En volgend jaar kunnen we daar een heel jaar lang witlof van oogsten. Als we die nu niet kunnen zaaien, is er volgend jaar geen witlof.
Ja. Dus bodembeheer is ook iets wat je hebt je daaraan moeten aanpassen. Aan die droogte. Qua bodembeheer vereist dat ook wat
verandering. We zijn daar gelukkig al lang mee bezig, hoor. Ja. Dat was eigenlijk voor die droge jaren waren we ook echt al heel hard bezig met de bodemkwaliteit. Dat eigenlijk echt een heel goede bodem creëren met veel organische stof, dat het een soort spons wordt. Daar waren we gelukkig al veel langer mee bezig. Was mijn vader ook al mee bezig.
Is dat omdat hij dat had zien aankomen?
Dat was niet specifiek voor de droogte. Nee. Hoor. Dat heeft ook veel meer andere voordelen. Maar bij droogte is het voordeel dat hij veel meer vocht kan bufferen. Dat hij ook, zoals het nu regent, veel meer vocht gaat vasthouden. Dat het zoals een spons werkt. Dat hij al de regen dat valt echt gaat vasthouden en terug kan afgeven aan de planten. Maar ook anderzijds, een goed bodembeheer is heel belangrijk bij de intense regens dat we krijgen. Want ik heb evenveel schrik, of soms zelfs meer schrik, van de onweders dat ze voorspellen. Want we hebben langere periodes van droogte, maar we hebben ook periodes van hevige korte regenbuien. Maar zo'n intense korte regenbui van op een half uur 50 liter water kan heel veel schade toebrengen. Dus op die moment is goed bodembeheer ook heel belangrijk om het vocht te kunnen opnemen en de planten niet te laten wegspoelen.
Ja, jij zegt ik ben er al lang mee bezig en dan mensen denken wel van oké, als er een crisis aankomt, dan moet je als ondernemer, zoals jij, dan moet je omschakelen. Maar in de landbouw, dat omschakelen, dat gaat niet van vandaag op morgen. Hè. Jouw gewassen die luisteren niet zomaar naar een stevige draai.
Ik ben heel blij dat u het zo stelt, want ik word horendol en ik denk mijn collega's ook van alle opiniestukken of artikels dat we lezen, waarin dat ze zeggen van jullie moeten het zo en zo gaan doen en jullie zijn verkeerd bezig en je moet die aanpassingen doen. Ja, tuurlijk weten we dat we moeten aanpassen. We hebben altijd geëvolueerd, maar dat is een geleidelijk aan proces. Wij experimenteren, we proberen nieuwe dingen uit. En zo groeien we. En in onze ervaring, om een concreet voorbeeld te geven, 6 jaar geleden hebben we het eerste perceel niet kerend bewerkt, dus niet geploegd. Traditioneel ploegen veel boeren. Toen het eerste perceel niet geploegd en zijn we stilletjes aan ervaring beginnen opdoen. Ja. En vandaag ploegen we geen enkel perceel meer. En dat is iets... Ja, je kunt niet vanaf vandaag morgen zeggen, want we gaan alles omsmijten en volledig niet ploegen, want we hebben heel veel fouten gemaakt waar we het geleerd hebben. Want ik die fouten op ons volledig areaal gemaakt, dat is een financieel fiasco. Uh-huh. Dan zijn we ook in de economische sector, moeten wij ook zien dat we iets kunnen verdienen.
Ja, natuurlijk. En de boeren, we horen het vaak dat het water hen aan de lippen staat. Hoe weerbaar is de wereld van de boeren momenteel? Is de landbouw? Want zo'n droogte, je krijgt dat over je heen. Ja... Hoor je dat bij andere boeren? Is er paniek?
Dat is heel afhankelijk van boer tot boer en van sector tot sector. En ik denk dat we beginnen ons wel structureel grote zorgen te maken.
Ja.
We kunnen wel droogteperiodes aanpakken. Maar zo structureel droog dat het wordt... Daar begin ik persoonlijk toch wel sommige momenten heel schrik van te krijgen. Maar we zijn ook een heel weerbare sector. Dus het water staat soms aan de lippen, maar ik ben er 100% van overtuigd. We zijn heel inventief, we zijn heel weerbaar. En we zullen altijd wel oplossingen vinden en we zullen zeker blijven bestaan. Hoor. Daar heb ik geen schrik van.
Ik ben blij.